Vanochtend zal broeder Gosira preken uit Jacobus hoofdstuk 1, het gedeelte vanaf vers 19 tot en met 27. Ik wil u vragen om dat met mij op te zoeken, Jacobus hoofdstuk 1, vanaf vers 19. We willen dat eerst met elkaar lezen. Jacobus hoofdstuk 1, vanaf vers 19 tot en met vers 27, het einde van het hoofdstuk. Daar lezen we in Gods woord: zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken en hun verdrukking en zich in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Amen. Tot zover het woord van God. Daar mogen we nu naar gaan luisteren.
De Jacobusbrief, ook wel eens genoemd de martelaar onder de Nieuwtestamentische brieven. Het is gek, maar heel vaak is Jacobusbrief niet populair geweest. En is er eigenlijk weinig waardering voor deze waarschijnlijk eerste brief die geschreven is, als je het chronologisch zou uitrekenen. Luther, dat is een bekende uitspraak van Luther, hij rekende de Jacobusbrief wel tot de brieven van het Nieuwe Testament, maar hij zei, het is een strooie brief. En dat wat Jaapje geschreven heeft, Jacobus, is wel zinvol om de kachel mee aan te maken. Nou, dat is echt typisch Luther. Die houdt wel van zulke ferme uitspraken. En daarin blijkt al dat hij daar niet heel veel waardering voor had, deze brief. Als hij het vergeleek met de brieven van de apostel Paulus en bijvoorbeeld de brieven van Johannes, vooral de eerste Johannesbrief en ook de eerste Petrusbrief, dan vond Luther dat in al die brieven de genade van de Heer Jezus Christus veel meer naar voren kwam dan hier in deze Jacobusbrief. Veel rijker werd daar gesproken over Jezus Christus. En op zich klopt dat. Die observatie van Luther klopt. Alleen ik denk dat je de Jacobusbrief die eigen plaats mag gunnen in dat koor van alle Nieuwtestamentische brieven. Jacobus komt langs en er is een eigen geluid. Een eigen accent. En het is ook heel goed voor ons dat dat gelegd wordt. Laten we daarom juist dankbaar zijn voor deze wat anders klinkende stem. Ja, deze wat schrille stem. Want de manier waarop Jacobus praat is eigenlijk best wel confronterend. Hij is recht voor zijn raap en wint er geen doekjes omheen. En van diplomatie houdt hij niet. Dat is Jacobus. Waar het op neerkomt is dit. Dat Jacobus eigenlijk tegen ons zegt, oké, jullie geloven in de Heer Jezus Christus. En je verblijdt je in alle genade in hem. Dat is mooi. Maar daar stopt het niet. Daar stopt het niet. Laten we deze vraag maar eens aan de orde stellen. Hoe zit het nou eigenlijk met de praktijk van je geloofsleven? Hoe werkt het uit? Jacobus kent de gemeenten aan wie hij schrijft, de christenen aan wie hij schrijft. En eigenlijk legt hij telkens de vinger op de zere plek. Zijn motto, met een Engelse uitspraak, to uncomfort the comfortable and to comfort the uncomfortable. Dus de zelfgenoegzame christen wakker schudden en de treurende christen troosten. Jacobus, halfbroer van Jezus, schrijft als een dienstknecht en als een broeder naar de broeders en de zusters in de verstrooiing. Die Joodse christenen die verspreid in Israël tot in Libanon en Syrië toe geloofsgemeenschappen vormen. En er worden harde noten gekraakt in deze brief. En eigenlijk blijkt daaruit, wat is er weinig nieuws onder de zon. Problemen waar de christenen toen mee te maken hadden, zijn voor ons al te zeer herkenbaar. Niets menselijks was hun vreemd. En als we eerlijk zijn, moeten we zeggen, niets menselijk is ons vreemd. Verkeerde denkbeelden over het geloofsleven die toen aanwezig waren, die kunnen nog steeds heel makkelijk ook onder ons aanwezig zijn. En dat is wel het bijzondere van deze brief. Jacobus is een beeldenstormer. Hij gooit beelden omver. Nou, niet beelden van hout of steen of edelmetaal, maar verkeerde denkbeelden over het geloofsleven. Verwachtingspatronen die er misschien zijn ten aanzien van het leven in geloof. Maar hij gooit niet alleen maar die verkeerde denkbeelden omver. Hij wijst dan ook de weg hoe het dan wel moet. Hoe we dan wel mogen denken. Hoe we wel mogen reageren. Hoe we mogen leven. En daarin is deze brief heel praktisch. Hoe leven wij? De vorige keer dat ik bij jullie was, in september, toen hebben we gezien dat Jacobus in het eerste hoofdstuk het eerste verkeerde denkbeeld onderuit haalt. En dat is dit. Moeilijkheden op ons pad zijn slecht. We zijn zomaar heel makkelijk geneigd om dat te denken. Moeilijkheden op ons levenspad zijn slecht. En we maken het allemaal mee. Dat moeilijkheden komen, soms van alle kanten tegelijk. En we hebben het er moeilijk mee, met die moeilijkheden. We zuchten en we steunen. En we kreunen en we vragen ons soms in gemoede af of de hemelse Vader ons misschien vergeten is. Of dat hij ons leven niet meer leidt. En eigenlijk is dat een hele begrijpelijke reactie. Want wie van ons vindt moeilijkheden nou fijn en leuk? Niemand. Natuurlijk niet. Dat is best begrijpelijk. We houden niet van tegenslag. Of teleurstellingen, van ziekte, verlies, verdriet. Als dat op ons pad komt, ja natuurlijk. Dat bedrukt ons en dat bezwaart ons. En we zuchten en we kreunen. Dat is eigenlijk heel begrijpelijk. Want jij en ik zijn gemaakt voor het paradijs. Dat was onze oorspronkelijke bedoeling. En alles wat daar niet op lijkt, doet pijn. Dus het is een heel vanzelfsprekende reactie dat we dan pijn ervaren. Want we waren gemaakt voor het paradijs En alles wat daar niet op lijkt, raakt ons. En het raakt ons diep. En dan komt Jacobus langs. En hij zegt dan tegen ons. En toch, broeders en zusters, als die moeilijkheden op je pad komen, houd het voor vreugde. Waarom? Omdat dat de weg is, de enige weg, waarin diepte dimensies aan je geloofsleven worden toegevoegd. En het kan niet op een andere manier. Zo groeien diepte dimensies. Alleen door moeilijkheden heen groeit volharding. Alleen door moeilijkheden heen worden ons geloof, hoop en liefde uitgezuiverd en verdiept. Wordt het echter. Zo groei je uit als een christen die door dik en dun, in weer en wind, doorgaat in het leven met de Heer. En je gaat door in hoogte en diepte, in de dienst van Hem en vruchtbaar in zijn dienst. Er is een mooi gedicht in het Engels en het gaat ongeveer zo. Ik liep een mijl in gezelschap van plezier. En ze babbelden gezellig heel de weg. Maar al sprak ze nog zoveel, veel wijzer werd ik niet van plezier. Ik liep ook een mijl in gezelschap van verdriet. En op heel die weg sprak zij geen woord. Maar o, wat ik allemaal leerde toen ik die mijl liep in gezelschap van verdriet. Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar voor mij is dat altijd als ik de getuigenissen lees van christenen in vervolging. En elke keer ben ik weer onder de indruk. Of dat nou in Afrika is, of in Azië, of in Zuid-Amerika, of waar ook ter wereld. Christenen die werkelijk grote moeilijkheden meemaken vanwege hun geloof in Christus. Maar dan toch de indrukwekkende vruchten van hun leven. Want eigenlijk, terwijl wij zoveel minder problematieken ervaren wat dat betreft, als je dat vergelijkt met hun, wat wordt hun leven soms gesierd door blijdschap die niet vanaf de omstandigheden afhankelijk is. Van een diepte van vertrouwen en van toewijding, ook als het heel veel kost. Van liefde zelfs voor hun vijanden. We kunnen er een puntje aan zuigen. Heel veel christenen vandaag in Nederland kunnen eigenlijk de boven hen gestelde bijna alleen maar vervloeken. Hoor maar hoe ze praten over de overheden. Maar als je die christenen in landen waar werkelijk vervolging is, hoort praten, dan hebben ze het over gebed voor de overheden. Dan hebben ze het over hun vijanden liefhebben. Dan vragen ze zich af, wat kunnen wij doen om met woord en daad Christus present te stellen in een hele vijandige omgeving? En dan vraag je af, hoe komt het dat ze soms zo anders in het leven kunnen staan dan wij? En dan zullen ze zeggen, ja maar broeders en zusters in het Westen, wij hebben ervaren dat het juist door die moeilijkheden heen is dat we verdiept zijn in ons geloof, in onze toewijding. En dat dat uitgezuiverd is. En dat we daarom die blijdschap en die liefde kennen. Zo is ons geloofsvertrouwen gegroeid en volwassen geworden. Dus dat is het eerste verkeerde denkbeeld wat Jacobus onderuit haalt. Moeilijkheden zijn slecht. Hij zegt, je moet dieper kijken. Maar er is nog een vals denkbeeld ten aanzien van het geloofsleven, wat Jacobus heel graag onderuit wil halen. En dat is dit. Geloof is wat ik denk. Verkeerd denkbeeld. Geloof is wat ik denk. Geloof is wat ik geloof en voor waar hou. En ja, dat is voor een deel ook zo. Want we geloven nooit zonder ons verstand. Je kunt niet geloven als je niet eerst waarheden met je verstand hebt begrepen en aanvaard. Dat is zo. Maar Jacobus zegt vervolgens, maar zorg dat je daarbij niet stopt. Stop daar niet. Want geloof is niet alleen maar wat je denkt, of wat je weet, of wat je voor waar houdt. Maar geloof is ook wat je beleeft. En vervolgens doet. Het lezen of horen van het woord om alleen te weten of alleen te begrijpen, dat is niet genoeg. Je moet het vervolgens ook voor jezelf verwerken. En dan ook reageren en handelen. In vers 19 tot en met 21 heeft Jacobus het over het grote belang van aandachtig luisteren naar het woord dat in hun midden gepredikt werd, en de noodzaak om dat te doen in een sfeer van openheid, ontvankelijkheid. En dat woord beluisteren niet in een sfeer van weerstand en achterdocht en bedweterigheid. Want zo makkelijk kleeft ons dat aan. En dan kan je wel zondag aan zondag trouw in de samenkomsten zitten, of tegenwoordig natuurlijk ook voor de livestream. Maar eigenlijk heb je innerlijk de messen geslepen. En je zit klaar om kritiek te leveren. Als er iets gezegd wordt wat je niet bevalt. Of waar je het niet mee eens bent. Of er werd niet gezegd wat je zo graag wil horen. En wat je juist wel bevalt. Dan klim je op de barricades. Wat was dat nou weer? Hoe kon die dat nou zeggen? Dit of dat, zus of zo, dat klopt niet helemaal, weet je dat wel? En waarom kwam dit thema niet langs? Of dat onderwerp? Mopper, de mopper, de mopper. En Jacobus zegt hier in vers 21, ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. Dus eigenlijk zegt hij, broeders en zusters, hoe staat het met je houding waarin je dat woord gesproken of gelezen aanneemt? Kom je in de boxershouding en sta je klaar om te vechten? Of is het met een open, ontvankelijke houding? Hoe is het, broeders en zusters? Ik had het met Alexander niet afgesproken. Maar het was heel mooi dat we vanmorgen Psalm 63 lazen. David, die komt met een open houding. En tegen God zegt, in een dor en dorstig land. Zo ervaar ik vaak de wereld om me heen. Vermoeiend, uitzuigend, teleurstellend, lastig. En ik heb brood nodig voor mijn ziel. En ik heb hemelwater nodig voor een dorstig hart. En vanuit dat dorstige land kom ik en ik heb u nodig. Voed mij. Zie je die open houding in Psalm 63? Open hart, open handen om te ontvangen wat God wil geven. Het is bijzonder, hè? We beginnen onze samenkomsten met een moment van stil gebed. Dat zijn we gewend. Stil gebed. Ik denk, als we stil moeten worden op dat moment, zijn we eigenlijk al te laat. Ben je allang stil geworden voordat je hier naartoe kwam? En dat je als het ware komt met een houding. Spreek, Heer, uw knecht hoort. Als je dat nu bij elkaar moet grabbelen op zondagmorgen, ben je eigenlijk al te laat. En ik zou zeggen, waar heb je anders de zaterdagavond voor? Want zondagmorgen kan zo druk zijn om alles op tijd in de auto geladen te hebben en hierheen te rijden en met kinderen. Je bent zo druk bezig. Waar is de zaterdagavond voor? Ja, precies. Om je voor te bereiden op de zondagmorgen. Spreek, Heer, uw knecht hoort. We moeten er werk van maken om als het ware voorbereid in de dienst te zijn. En te zeggen van, ik zit er en ik ben bereid om met zachtmoedigheid het woord te ontvangen wat opnieuw geplant wordt. En ik kom niet met boksershouding, ik kom met open houding om te ontvangen wat God mij schenkt. Bereid je voor op de zondag. Maar Jacobus gaat verder. Hij zegt, het is niet genoeg om te stoppen met luisteren. Zelfs niet met aandachtig luisteren. Dat is mooi, dat is goed, dat moet, dat is noodzakelijk. Maar je moet daar niet stoppen. Je moet verder. Je moet verder willen komen. En hoe? Dat zegt hij in vers 22. En wees daders van het woord. En niet alleen hoorders. Anders bedriegt u zichzelf. En daar heb je Jacobus, recht voor zijn raap. Anders bedrieg je jezelf. Recht voor zijn raap. Jacobus 1 vers 22 is het sleutelvers van dit boek. Eigenlijk is dit de kern van de zaak. Jacobus vraagt, hoe werkt je geloof uit in de praktijk? Dat is de kern van deze brief. Het stopt niet met aandachtig luisteren. Je moet verder komen. Als je denkt dat luisteren genoeg is, dan misleid je jezelf. Het horen en begrijpen en aannemen van het woord, dat is het ene. Maar dat betekent nog niet dat het woord werkelijk impact op je leven heeft. Zo kan je 's morgens uit je bed komen, voor de spiegel in de badkamer gaan staan, een flinke tijd lang je slaperige hoofd aankijken in die spiegel. Nog eens een keer al die rimpeltjes stellen die je daar ziet. Naar jezelf een paar keer gapen. En vervolgens weglopen. En het volgende moment denk je al niet meer aan wat je in de spiegel zag. En soms wil je daar ook niet meer aan denken. Maar wat had dit nou eigenlijk voor zin? Die oefening. In de badkamer. Kijken naar die spiegel. Wat levert het nou op? Nou, niet heel veel. En zo kan je in de kerk komen. Kan je zondag aan zondag in de kerk komen. Kan je jaar in uit in de kerk komen. Kan je heel veel kennis van de Bijbel opbouwen. En toch ben je net een eend in het water. Je wordt nooit nat. Dat is frapperend aan eenden, hè? Ze kunnen uren in het water doorbrengen en ze worden nooit nat. Weet je hoe dat komt? Ze hebben een vetlaag op hun veren. Die zorgt dat het water niet doordringt. Dus ook al liggen ze uren in het water, ze worden nooit nat. En zo kan je in de kerk zitten. Uren het woord beluisteren. En toch heeft het geen impact. Je wordt eigenlijk nooit nat. En dat is datgene wat Jacobus hier naar voren brengt. Hij zegt, je moet wat doen met datgene wat je ziet als je in de spiegel kijkt. Je moet wat doen. Je tanden poetsen. Je haar kammen. Jezelf scheren. Je neus poederen. Wat je ook wil uithalen voor die spiegel. Maar doe wat met wat je ziet. Want anders heeft het geen zin. Dus het moet impact op je leven krijgen. Het gaat om woordverwerking. Je moet er wat mee gaan doen. Zelfs aandachtig luisteren is op zich niet genoeg. Als je het woord hoort, zelfs aandachtig hoort, met alle aandacht tot je neemt en vervolgens verandert er niks, dan bedrieg je jezelf. Jacobus is scherp. Ik kan me zo voorstellen dat dit iemand is die gauw van de sprekerslijsten wordt afgehaald. Als hij op de Nederlandse kansel zou staan. Ik weet niet of hij zo'n populaire prediker zou zijn. Het gaat om de impact van het woord op je leven. Het gaat om woordverwerking. Blijf dat achterwege. Jacobus doet er zelfs een schepje bovenop. Dan is zelfs je geloof waardeloos. Hoor je wat hij zegt? Dan is het zelfs waardeloos, zinloos. Dat staat in vers 26. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos of waardeloos. Er is heel weinig nieuws onder de zon. Je tong in toom houden, zoals je een wild paard strak in toom moet houden. Het is heel opvallend dat in deze korte brief, 5 hoofdstukken, heel veel gezegd wordt over de tong. Heel veel. Als je in hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 12 leest, dan zie je daar dat Jacobus heel ernstig spreekt over de zonde van de tong. En dat komt in hoofdstuk 4, vers 1 weer terug. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u uit voort? U maakt ruzie en voert strijd. Weer die zonde van de tong. En dan gaat het in hoofdstuk 5 daar opnieuw over. Hoofdstuk 5, vers 9. Klaag niet zo over elkaar, broeders en zusters, opdat u niet onder het oordeel valt. Bedenkt dat de rechter, de Heer Jezus, voor de deur staat. Die verwachten jullie toch uit de hemel? Hij is de rechter. Hij zal oordelen. Hoe zit dat dan met het klagen over elkaar? En nog een keer in hoofdstuk 4, vers 11 en 12. Het gevaar van roddel en kwaadsprekerij en veroordeling. Dan wordt het niet tegen elkaar gezegd, maar dan wordt het achter de rug om over elkaar gezegd. En het is even negatief. En dan zie je daar een gemeente leven, een met elkaar samen optrekken. En toch wordt dat gemeenteleven verzuurd en vergald door negativisme. Door negatief met elkaar te spreken. Negatief over elkaar te spreken. En Jacobus komt langs. En hij is zo recht voor zijn raap. En hij zegt, als het onder jullie zo is, dan is je godsdienst zinloos. Zinloos. Wauw. Wauw. Wat is het makkelijk om hierin onszelf te misleiden, broeders en zusters. Want we kunnen denken dat we goed bezig zijn. En we kijken en we zeggen, ja, maar we doen toch dit en we doen toch dat. En we houden ons hiermee bezig en dat gaat aardig en hierin zijn we ijverig. En tegelijkertijd kunnen we helemaal voorbij gaan aan de impact van onze woorden op anderen. En hebben we geen eens door dat de impact van onze woorden niet tot opbouw, tot bemoediging, tot vertroosting is, maar eigenlijk alleen maar afbrekend, afbrandend. En we hebben het geen eens door. En we denken dat we goed bezig zijn. Weer, Jacobus komt langs en hij schudt ons wakker. En hij zegt, als je denkt dat je goed bezig bent, dan moet je zeggen, dan is je godsdienst zinloos. Wauw. Wauw. Dit is iets om beet te pakken. Dit komt akelig dichtbij. Dit is iets waar we echt over moeten nadenken met elkaar. Want zo makkelijk struikelen we met onze tong. Jacobus zal in hoofdstuk 3 zeggen, wie niet met de tong struikelt, die is volmaakt. Dat zijn we geen van allen. Ik niet, jij niet. Dus hier is huiswerk voor ons allemaal. Jacobus vraagt, hoe kan het? Dat we met onze tong God loven en met diezelfde tong mensen die naar het beeld van God gemaakt zijn vervloeken. Kan dat nou? Dat uit die ene mond zowel zegen als vervloeking voortkomt? Dat is net een bron die zowel zoet water geeft als bitter water. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet bestaan? Huiswerk. Huiswerk. Jacobus doet veel met contrasten in deze brief. Dat hij zegt, het is niet dit, maar het is dat. En dat zie je hier ook in hoofdstuk 26 en 27. Vers 26 en 27. Als hij in vers 26 heeft aangewezen, wat is het niet? Dan zou hij in vers 27 aanwijzen, wat is het dan wel? En dan zegt hij, zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren met van de wereld. Dus heeft hij in vers 26 aangewezen wat iemands godsdienst zinloos maakt. Dan vervolgt hij hier in vers 27 door te wijzen op waar het werkelijk op aankomt. Waar het werkelijk om gaat. En hij zegt hij jezelf onbesmet bewaren van de wereld. En hij geeft eigenlijk meteen een voorbeeld. Hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 12. Het voorbeeld van aanzien des persoons. En hij zegt, daarin kan het in de gemeente ook zo werelds toegaan. Dat wij aanzienlijk vinden wat in de wereld aanzienlijk gevonden worden. En dat wij onaanzienlijk vinden wat in de wereld onaanzienlijk heet. En dan zegt hij, God keert alles om. Wat voor God belangrijk is, is in de wereld vaak niet belangrijk. En wat in de wereld vaak belangrijk is, dat is voor God niet belangrijk. Arm of rijk, vooraanstaand of heel bescheiden. Waar het om gaat is of iemand genoemd is naar de naam van Christus. En wil je als gemeente jezelf onbesmet van de wereld bewaren, moet je gaan lijken op de Hemelse Vader. Moet je als het ware zijn maatstaven leren kennen en begrijpen en toepassen. En als het gaat om aanzienlijk of onaanzienlijk, dan gaat wat in de wereld geldt in de gemeente van Christus helemaal op zijn kop. Dat is jezelf onbesmet van de wereld bewaren. En het andere wat hij noemt in dit vers is dat we ook hierin navolgers van God mogen zijn. Hierin familiegelijkenis mogen vertonen met de Hemelse Vader. Namelijk, hij is een vader van wezen en weduwe. God in de hoge, die omziet naar de rechteloze, naar de verdrukte, naar degene die het moeilijk heeft. Degene die achteraan in de rij komt. En Jacobus komt langs. En weer is die confronterend. En hij zegt, wat is je roem als gemeente? Dat je de rechte leer hebt? Als je daar stopt, dan snap je het niet. Als je daar stopt, dan snap je het niet. De vraag is niet, heb je de rechte leer met elkaar? Maar verlang je ernaar om samen te lijken op de Vader in de hemel. Wiens hart uitgaat naar de verdrukte, dichtbij of ver weg. Wil je samen lijken op de Hemelse Vader? Daar gaat het om. Want zijn hart gaat uit naar zulke, naar mensen in nood. En hoe staat het dan met ons hart? en onze handen en onze voeten. Psalm 68, vers 6 zegt, zingt voor God. Psalm zingt zijn naam, juicht voor zijn aangezicht. Hij is vader van wezen, rechter van weduwe, God in zijn heilige woning. En Jacobus pakt het op en zegt, zuivere en onbevlekte godsdienst is God navolgen. Navolgen. Wat is recht geloven? Of dat nou de gemeente was in de eerste eeuw na Christus, of de gemeente in de 21ste eeuw na Christus, is dezelfde vraag. Wat is recht geloven? Jacobus zegt ons, beperk het niet tot wat je denkt. Geloven gaat niet op in wat je denkt en voor waar houdt. Wat Jacobus betreft komt het aan op woordverwerking. Hoe luister je? Hoe ontvang je dat ingeplante woord? Acht je dat hoog? Of eigenlijk toch niet zo? En als de schriften opengaan, doe je dan werkelijk moeite om te luisteren of schakel je op de of-stand? Of zit je vooral kritisch te checken wat er allemaal gezegd wordt en niet gezegd wordt? Maar ook als je open en aandachtig luistert, moet je luisteren als een soort transformatorhuisje. Je weet wel, de hoogspanning komt binnen en moet omgezet worden in bruikbare spanning voor al die apparaten in dat huis. Zo moeten we luisteren naar het woord, als een soort transformatorhuisje. De hoogspanning van Gods waarheden komen binnen en moeten vervolgens omgezet worden tot bruikbare netspanning. Dat je het verwerkt, dat je reageert, dat je er wat mee doet. Dan lijk je op die goede aarde uit de gelijkenis van de Heer Jezus over dat zaad wat over grond wordt uitgestrooid. En wat is die goede aarde die vrucht voortbrengt? Lucas 8 vers 15 zegt, het zaad in de goede aarde, dat zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, dat vasthouden en vrucht dragen. Honderdvoudig vrucht dragen. En dat kan betekenen dat je het woord hebt gehoord en dat je dan reageert met dankbaarheid, met een lofzang, met schuldbelijdenis, met voorbeden, met daden van hulp en steun, met woorden van opbouw, met datgene waar het woordje toe aanzet. Maar het komt aan op woordverwerking. Zullen we samen bidden? En dan mag ons gebed kort en krachtig zijn voor uw aangezicht. Heere God, kijk ik naar mezelf, wetend dat ik al 45 jaar met u op weg mag zijn als een discipel van Christus. En dat woord soms zo vertrouwd is, soms te vertrouwd, en dat je zo makkelijk in je hoofd alleen zit, bid ik voor mezelf, bid ik voor mijn broeders en zusters, dat we altijd zullen luisteren, niet alleen met hoofd, maar met hart. En dat we zullen zoeken naar de vertaalslag. Hoe mag het woord hart, hoofd, handen en voeten bereiken? En inderdaad verwerkt worden in de praktijk. Als u ons brengt tot aanbidding, als u ons brengt tot schuldbelijdenis, als u ons brengt tot voorbeden, als u ons brengt tot daden van gehoorzaamheid, tot woorden van opbouw. Dat alles het resultaat mag zijn van het verwerken van uw woord, bidden we dat uw geest ons daartoe in staat stelt om niet alleen maar de hoorder van uw woord te zijn, maar vervolgens daar ook opvolging aan te geven. Al naar de rijkdom die het woord ons verschaft. Dit bidden we in Jezus' naam. Amen.